deze avond bemoedigd zal worden. Dat er nog velen zijn die het verlangen hebben om de Heer Jezus te volgen in de praktijk van alle dag. En dat je door het woord ook wordt aangesproken en wordt bemoedigd, wordt aangeraakt. En dat de waarheid je vrij zal maken. Ik sprak van het weekend ergens in het land en ik had een van mijn zoontjes meegenomen. En wij liepen uit dat gebouw waar ik gesproken had. En toen zei er iemand met dat we naar de auto liepen. Hey, je hebt wat in me aangestoken. Ik zei, nou, prijs de Heer daarvoor. En toen liep ik door. En toen zei mijn zoontje van, maar hoe kan je nou wat aansteken in iemands hart? Dat is wel mooi. En toen kregen we een mooi gesprek over. Want ik geloof dat de Heere God vanavond wil spreken. En het is mijn gebed in de voorbereiding geweest dat het zal zijn in betoon van geest en van kracht. Dat we niet dezelfde blijven. He, dat het zo zal zijn, en daar hebben we ook in de bidstond over voor gebeden, dat het ons leven van binnenuit zal veranderen, blijvend. En dat het ons zal veranderen he, in onze huwelijken, in onze gezinnen, op de plaats waar we werken, wonen, studeren. Dat het zal zijn in betoon van geest en kracht. En als het misschien bekende woorden zijn vanavond, dat je toch opnieuw in verwondering bent en in aanbidding komt over wie de Heer Jezus is. En dat je je door hem laat veranderen. En laat ik dat ook zeggen. Dat je ook de Heilige Geest de ruimte geeft om tot je te spreken. Om in je te werken. Want ik geloof naar de mate dat we hem meer ruimte geven, naar die mate zal hij ook doorwerken in ons leven. Dat is belangrijk. Dat is een keuze vanavond. En het is mijn gebed dat je zo hier naartoe gekomen bent en zo ook naar de boodschap zal luisteren. We gaan maar gelijk van start, want ik heb altijd genoeg te delen. We gaan vanavond even naar binnen, dus dan voor degenen die zeggen van wanneer gaan we nou eens een keer naar binnen toe. We gaan even de deur door en dan stoppen we gelijk alweer. Maar de deur gaat in ieder geval open vanavond. En dat is een belangrijke boodschap. Bladeren met mij om te beginnen naar Genesis 39. Genesis hoofdstuk 39. Ik wil vanavond eigenlijk drie gedachten met jullie delen. Het eerste waar we met elkaar over na willen denken is dit. Dat is heel belangrijk. Mozes kreeg de opdracht van de Heere God om die tabernakel te bouwen. En uiteindelijk kwam er een dag dat de bouw voltooid was. Mozes heeft iets afgerond. Dat is heel belangrijk. Hij heeft het tot een goed einde gebracht. Het tweede waar ik met jullie over na wil denken is over de leiding die de Heere God aan zijn volk gaf. En eigenlijk ook hoe hij het sein gaf om die tabernakel te verplaatsen. En we denken met elkaar na over de wolk van de heerlijkheid, de Shechina. En wat dat ons te zeggen heeft. En in de derde plaats gaan we naar de omheining en naar de deur toe, naar de poort toe. En daar wil ik mee afronden, wat dat de boodschap is voor ons vandaag. We beginnen te lezen dus zo dadelijk in Genesis 39. De vorige keren, ik weet niet wie er van jullie hier was, maar de vorige keer hebben we nagedacht over verschillende aspecten, onder andere over de verlangens van de Heere God. En het eerste verlangen was dat hij te midden van zijn volk wilde wonen. En in de tweede plaats dat hij tot zijn volk wilde spreken. En hoe deed hij dat? Dat deed hij middels dit heiligdom, zoals je dat hier voor je ziet. Een manquette althans daarvan. Op deze manier wilde hij te midden van zijn volk wonen en vanaf het verzoendeksel wilde hij met zijn volk spreken. En dat getuigde van intimiteit, dat getuigde van een relatie. En dat heb ik heel erg benadrukt vorige keer, omdat dat belangrijk is. Dat wij het juiste godsbeeld hebben. De God van de Bijbel is niet de God van religie, maar van de relatie. En het is een geweldige zegen om vanuit een relatie met hem te mogen leven. Nou, we zagen het, mensen werden ingeschakeld, materialen werden vrijwillig aangeleverd, met een streep heb ik gezegd onder vrijwillig, en er was op een gegeven moment overvloed. Stop maar, jullie hoeven niet meer te geven. Er is meer dan genoeg. Nou, dat was echt de vrijwillige toewijding. Het volk is aan de slag gegaan, ze zijn gaan bouwen, en dat onder leiding van Mozes, die de middelaar was van het Oude verbond. Nou, ze zijn aan de slag gegaan en dan komen we dus terecht in Genesis 39, vers 43. Daar staat Genesis 39, vers 43. En Mozes, Exodus 39. Heerlijk zijn dat jullie allemaal meedoen. Exodus 39, vers 43, sorry. Ja, het is toch allemaal ten dele nog, hè, in deze bedeling. Hè? Genesis 39. Of Exodus. Vers 43. Daar staat het volgende. En Mozes zag heel het werk, en zie, zij hadden het gemaakt zoals de Heere geboden had. Zo hadden zij het gemaakt. Toen zegende Mozes hen. En als je verder bladert naar hoofdstuk 40, dan lees je in vers 33b. Zo voltooide Mozes het werk. Dat is het eerste waar ik met jullie over na wil denken. Want dit is een heel belangrijk principe wat betreft de bouw van de tabernakel. Maar ik geloof dat dit een grondprincipe is in het koninkrijk van God. Volharding. Het volhouden tot het einde toe. God verlangt voltooide werken. En het is zo bijzonder om te zien. De Heere God openbaarde zich aan Mozes op de berg. En hij gaf de middelaar van het oude verbond een opdracht. En alleen dat is al heel bijzonder, dat God dat heiligdom door mensen wilde laten bouwen. Dat hij daar mensen voor gebruikte. Hij gaf de opdracht en we lezen van Mozes dat hij aan die opdracht gehoorzaamde. En door gehoorzaamheid en het uitvoeren van die opdracht heeft Mozes het werk voltooid. En dat is een grondprincipe zoals ik al zei. De vorige heb ik ook gezegd dat de tabernakel een afbeelding is, een schaduw is van de hemelse dingen. Maar dat het ook een afbeelding, een schaduw is van de Heer Jezus Christus en zijn verlossingswerk. En wat zie ik in het leven van de Heer Jezus? Hij kreeg in de volheid van de tijd een opdracht. En wat zegt hij in Hebreeën 10 vers 7? Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Hij was dus beschikbaar, evenals Mozes onder het oude verbond, om de opdracht van God uit te gaan voeren. En ik ben blij dat er in de volheid van de tijd één man is geweest, de Zoon van God, die die opdracht van God heeft aanvaard, die bereid was om die weg te gaan en die tot het einde toe heeft volhard. En dit is zo belangrijk. Ik zie ook in het leven van de Heer Jezus dat hij getrouw is geweest tot het einde. En ik vind het zo geweldig, de woorden die klonken. Johannes 19, vers 30. Het is volbracht. En dat zie je hier al in dit plaatje. Want nadat Mozes het werk had voltooid, vanaf dat moment, om het zo te zeggen, ik kom straks nog op de wolk van de heerlijkheid, maar vanaf dat moment kon de eredienst aan de Heere God gaan beginnen. En de Bijbel leert mij dat de Heere Jezus eerst verheerlijk moest worden, alvorens de Heilige Geest zou worden uitgestort. En het bijzondere van het nieuwe verbond is dat God door zijn Geest in ons is komen wonen en wij door die Geest mogen zeggen, Abba Vader, en thuis mogen komen bij onze Vader. Nadat dat werk van de Heer Jezus Christus was volbracht, de Geest was uitgestort, ontvingen wij een vrije toegang tot de Vader. En kon de eredienst aan Hem en aan de mensen in onze omgeving beginnen. Het is zo geweldig. En waar heeft dat mee te maken? Nou, met de opdracht die de Vader gaf. Aan wie gaf hij die? Die gaf hij aan de Zoon. Het heeft alles te maken met de volharding en de gehoorzaamheid van de Zoon. En het heeft ook alles te maken met de uitstorting van de Heilige Geest. God heeft zijn belofte waargemaakt. En heerlijk vervuld, waardoor wij vandaag mogen delen in die volheid. En ik ben zo dankbaar dat de Heer Jezus met eerbied gesproken niet halverwege is afgehaakt. Dat hij niet zei in de hof van Gethsemane, toen zijn zweetdruppels werden als grote druppels bloed. Nu wordt het me te veel. Oh ja, zeker, hij heeft de strijd gestreden. Maar hij zei, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wat zie ik terug in het leven van Mozes? En wat zie ik terug in het leven van de Heer Jezus? Ze waren gefocust. Ze hadden een doel. Ze hadden een visie. Ze hadden een verlangen. En ze wilden alles ten dienste stellen aan de vervulling van dat doel, van dat verlangen, aan het bereiken van de doelstelling. En wat zegt de Hebreeënbrief? Ik zal het voorlezen. In Hebreeën 10, vers 36. Want u, schrijft de Hebreeën, schrijver aan de Hebreeën, hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. U hebt volharding nodig. Misschien is dit de tekst geweest in heel die tabernakel gedeelten die je wel het meest snel bent voorbijgegaan. Zou zomaar kunnen. Maar het is zo belangrijk dat Mozes dat wat aan hem was toevertrouwd tot een afronding bracht. Dat hij het voltooide. En broeders en zusters, ik ben er hartgrondig van overtuigd. God verlangt vandaag afgeronde, voltooide werken. En wat wij vandaag in deze eindtijd nodig hebben, dat is dat mensen gepassioneerd, toegewijd, de opdracht die zij van de Heere God hebben gekregen, en dat zijn de velen. Allereerst is dat de gemeenschap beoefenen met de Vader door het geloof in de Heer Jezus Christus. Maar er zijn ook hele specifieke roepingen en bedieningen en gaven en talenten die aan jou en mij zijn geschonken, die aan ons zijn toevertrouwd. De verantwoordelijkheid heeft de Heere God bij jou en mij gelegd, met één verlangen dat we dat zullen uitvoeren. Zodat door ons leven heen openbaar wordt welke God wij dienen. Wat is dat voor een God? Dat is een God van trouw, die nooit verandert, die aanwerkt op de vervulling van zijn heilsplan, die afmaakt wat hij begonnen is. En wat is het verlangen van onze schepper? Dat zijn schepselen vanuit diezelfde gezindheid en passie hun roeping in deze wereld uitoefenen. En herken je dat in je leven? Ben jij iemand die gefocust is? Heb je een doel in je leven? Heb je een visie? Heb je de Heere God gebeden en heb je gezocht naar de wil van God voor u, voor jouw leven? Heb je je beschikbaar gesteld voor Hem? En zeg, gebruik me als een instrument in uw hand om vandaag in 2016 uw wil uit te dienen hier op aarde. Broeders en zusters, ik zie veel christenen vandaag. Die zeggen, ik heb veel liefde voor de Heer Jezus. Maar ze verdelen hun aandacht. Ze hebben een verdeeld hart. Ze zijn niet gefocust. Ze hebben geen doel. En uiteindelijk zwabberen ze maar wat. En hebben we te maken met onvoltooide werken. Maar lieve mensen, de mensen om ons heen kijken naar ons. Hoe wandelen we? Hoe leven we? Leveren we half werk? Of zijn we getrouwd tot het einde toe? En ik moet ervoor waken. Want ook ik word beladen met allerlei mensen en gedachten en gevoelens en meningen en visies. En het zou me kunnen verlammen, ik zou mijn focus kwijt kunnen raken. En ik zie het ook terug bij Nehemia. Als je dat boek bestudeert, Nehemia kreeg de last van de Heere God op zijn hart. Om de poorten en de muren van Jeruzalem te gaan herstellen. En met het herstel van die muren en poorten was de eer en de heerlijkheid van God in het geding. En hij kreeg die last op zijn hart, waar er waren tegenstanders. En die hadden maar één verlangen om hem bij het werk vandaan te halen. Maar hij liet zich er niet vandaan trekken. Hoe komt dat? Hij was gefocust. Hij had de eer en de verheerlijking van God op het oog. En daarom moest Jeruzalem herbouwd, hersteld worden. En dat is zo belangrijk, dat wij vandaag dat helder hebben. Wat is mijn roeping? Wat is mijn gave? Wat is mijn talent? We hebben allemaal iets ontvangen. En ben ik gefocust om de wil van God uit te dienen, uit te voeren? En misschien moet je dan vanavond wel keuzes gaan maken, dat je zegt, hey, ik laat dat voortaan zitten. Ik ben met te veel dingen bezig en ik voel dat ik geestelijk achteruit loop. Herken je dat? Nou, ik vind het zo bijzonder dat de Heere God Mozes een opdracht gaf, de middelaar van een oud verbond. Dat de Heere God zijn zoon, de Heer Jezus, een opdracht gaf, de middelaar van een nieuw verbond. En dat zij allebei tot een voleinding, tot een voltooiing van die opdracht zijn gekomen. Hij riep het uit. Het is volbracht. Nou, en goed voorbeeld doet goed volgen. En ik hoop dat je dit ziet vanavond. Het is zo belangrijk. dat wij iets voltooien. En nu ga ik naar het tweede, want nu zie je, nadat dat voltooid is, gaat de Heere God reageren. Dat is zo mooi. Zie je die samenwerking? De Heere God geeft een opdracht. Mozes neemt die opdracht serieus. Hij delegeert, hij voert het uit. En dan is dat heiligdom klaar. En wat lezen we dan? In datzelfde Exodus 40, vers 34. Toen. Wanneer was dat? Toen het werk voltooid was. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan. Omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. En telkens, als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken ze niet op. Tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de Heere was overdag op de tabernakel en 's nachts was er vuur in. Voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. Zie je dat? Werk voltooid en God vult het heiligdom met zijn heerlijkheid. Dat vind ik zo geweldig. En ik zie steeds een wisselwerking. Een opdracht, uitvoeren van de opdracht, God antwoordt. En de heerlijkheid van God daalt neer en neemt zijn intrek. Indrukwekkend, de tabernakel gereed, alle voorwerpen aanwezig, alles neergezet zoals de Heere dat had voorgeschreven. Geweldig, schitterend. Maar God zelf was nog niet neergedaald. En ik ga straks de lijn doortrekken, dit moet je onthouden. Uiterlijk klopte het, maar de tegenwoordigheid van God, de heerlijkheid van God, maakte dat het een heiligdom werd. Amen? En daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat is zo'n kernprincipe hier. Ik las het volgende. De tabernakel was klaar, hij was gereed. Maar degene die dit schreef zei, maar als het ware nog onbezield. En dat is waar. Het was hout, het was doek, het was goud, het was zilver, het was koper. Maar God was daar niet. Het blonk, het was indrukwekkend. Het was schitterend. Maar God was niet tegenwoordig. En dit is zo'n belangrijk principe voor ons vandaag. Gods tegenwoordigheid, zijn aanwezigheid in die tent, maakte dat die tent een heiligdom werd. Dus het zijn van een heiligdom hangt af van de tegenwoordigheid van God. En dit is heel actueel vandaag ook in de christelijke gemeente. En het geweldige is, de Heere God had niet alleen een verlangen wat ik vorige keer heb gedeeld, om te midden van zijn volk te wonen, maar hij heeft dat verlangen ook ingevuld door middel van een wolk naar beneden te dalen, neer te dalen, in deze tent zijn intrede te doen. En dat door middel van een wolk. Nou, als je Bijbelstudie, dat voert nu te ver, Bijbelstudie gaat maken van de wolken in de Bijbel, dan hebben wolken altijd een betekenis in het verleden, en ook zeker in de toekomst. En dat mag je zelf doen. Maar de Heere God daalde dus neer en nam zijn intrek in de tabernakel door middel van een wolk. Nou, en die wolk van de heerlijkheid waar in Exodus 40 over gesproken wordt, dat wordt door de rabbijnen wel genoemd de Shechina. Dat woord zelf kom je niet in de Bijbel tegen. Het is een Hebreeuws woord, maar het is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord shachan, dat betekent wonen. Dat heb ik je vorige keer gezegd. Verblijven en wel een vaste verblijfplaats. En dit moet je even beseffen. Het volk woonde hier rondom. En de heerlijkheid van de Heere daalde neer in deze tent, in het heilige der heiligen. En daarom zie je vaak de wolk van de heerlijkheid afgebeeld als een soort omgekeerde pilon. Dus die wolk die drong door tot in het heilige der heiligen. Door het tentdoek heen. Dat betekende dat God zei, ik zal te midden van jullie wonen, dat hij dat waargemaakt heeft, maar dat was ook zichtbaar. Dus God was permanent, zichtbaar, aanwezig, te midden van het gewone volksleven. Dat zag je. God is hier. Hij wil ons zegenen. Dat moet indrukwekkend zijn geweest. Daar kon je niet aan voorbij kijken. En nou kom ik even bij de praktijk. Als ik gezegd heb, een heiligdom is pas een heiligdom als God daar zijn intrek inneemt, om het zo te zeggen. Je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Maar wat wil ik voor principe vanavond met jullie delen? Het gaat er in ons persoonlijk leven en in de gemeente waar wij deel van uitmaken, welke gemeente dat dan ook is, niet om dat er uiterlijk alles in orde is. Dat het misschien heel indrukwekkend eruit ziet als mensen binnenkomen, als het gaat om het uiterlijk. Dat alles klopt, dat alles is geregeld, waarvan mensen misschien nog wel zeggen, indrukwekkend zeg. Dat hebben ze daar goed voor elkaar. Ik was in het weekend ergens, daar is een podium, indrukwekkend. En ik heb het ook met ze gedeeld. Alles klopt. Je hoeft niet te twijfelen aan de techniek, alles klopt. Alle beeldschermen, alles klopt. Muziek klopt, wordt geen fout gemaakt. Alles klopt. En mensen zeggen misschien, het was een heerlijke samenkomst. Of het was erg indrukwekkend. Kijk, dat is een gemeente, daar weten ze van leiding geven. Daar weten ze van besturen. Daar hebben ze mensen met inzicht. Maar broeders en zusters, als het uiterlijk allemaal klopt. Als het liturgisch allemaal klopt. Als alles keurig op orde is en alles zijn plekje heeft. Dat wil nog niet zeggen dat het een heiligdom is. Ik heb in mijn leven 3-4 jaar gehad van dubbelhartigheid. Uiterlijk klopte het bij me. Er waren mensen die zeiden, wat er met die jongen van Brunt aan de hand is, ik weet het niet. Maar een bijzondere jongen. En ik werd zo vroom en zoveel eigen gerechtigheid bouwde ik op, maar mensen prikten er niet doorheen. Die keken naar de buitenkant en dat klopte. Er was niets van te zeggen. Indrukwekkend. Maar je bent pas een heiligdom, een tempel van Gods als hij zelf zijn intrek heeft genomen. En dat is zo'n boodschap vandaag. Er zijn zoveel kerken en gemeenten waar het uiterlijk klopt en op orde is, maar waar God door zijn geest niet kan werken. Omdat hij geblokkeerd wordt en hem geen ruimte gegeven wordt. En daarmee is het juist geen heiligdom. Want wat maakt het verschil? Niet het uiterlijk, maar het innerlijk. En toen het werk voltooid was, daalde de heerlijkheid van God neer. Gods tegenwoordigheid in ons leven, persoonlijk, in onze huwelijken, in onze gezinnen, in onze gemeente. Dat maakt of we wel of geen heiligdom zijn. En wat moeten we dan eerlijk zijn tegen elkaar? Wat is er veel opsmuk? En wat is er veel wat lijkt alsof het heel wat is? Maar als je soms in de keuken kijkt en één op één met mensen doorpraat, dan is het vaak niet veel meer dan religie. En het leven is eruit. Hoe komt dat? Wordt er niets meer georganiseerd? Jazeker. Jazeker. Er heeft een broeder gezegd in het verleden. Als in de eerste christengemeente de Heilige Geest zich had teruggetrokken, dan waren slechts 5% van de activiteiten doorgegaan. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Maar hij vreesde, die betreffende broeder, dat als in de huidige gemeente de Heilige Geest zich terug zou trekken, dat 95% van de activiteiten gewoon doorgaat. Hebben we nog in de gaten? En zijn we ons nog en strekken we er ons nog naar uit? Dat onze samenkomsten samenkomsten zijn waar God door zijn geest in ons midden is. Dat als hier een gelovige binnenkomt lopen, dat hij voelt en ervaart, God is hier. Ik moet of me buigen en me overgeven, of ik moet vertrekken. En misschien zeg je vanavond, dat vind ik overdreven. Nou, hier staat dat de man van God, de man Gods, Mozes, de tent niet kon binnengaan vanwege de heerlijkheid van de Heere. De man Gods. Wie zou in de voetsporen, in de schaduw van Mozes kunnen staan, durven staan. Maar wij leven na Pinksteren. na de uitstorting van de Geest Christus is verheerlijkt. Zou God zich vandaag nog op deze krachtige manier willen openbaren? Geloven we dat nog? Amen. Broeders en zusters, God wil van ons lichaam zijn tempel maken. En er zijn te veel christenen die zeggen van, tegen mij, ja Jacques, maar toen ik tot geloof kwam is de Heilige Geest in me komen wonen hoor. Amen. Maar mag ik je vragen, heeft hij alle ruimte in jouw leven gekregen? En niet alleen over die terreinen die je makkelijk prijs geeft, maar ook over die moeilijke terreinen. En ook over het terrein van je godsdienstige gedachten, je overtuigingen. Mag hij daarin doorwerken? Krijg hij daarin de ruimte? Ik geloof, en misschien vind je dat best wel eng, maar ik geloof erin dat daar waar we ons hart en denken wagenwijd voor hem openzetten, dat hij ons van top tot teen wil vervullen. En dat als jij en ik over straat lopen, dat mensen proeven en smaken dat God in ons is. Amen. Maar weet je, als we het kwijt zijn geraakt, dan ga je wennen aan een leven op een laag niveau, dan vind je dat een normaal leven. En iedereen die daar maar iets buiten stapt, daar zeg je van niet zo overdreven joh. Doe gewoon, wees nuchter. Maar begrijp je wat ik bedoel, maar het is wel de vraag. En dat is een ernstige boodschap. Beseffen wij nog dat God vandaag in mensen individueel en collectief de gemeente wil wonen en werken. En zijn heerlijkheid door hen heen wil openbaren. Dat was zijn verlangen toen. Het huis werd voltooid. God daalde neer met zijn heerlijkheid. En het was zichtbaar te midden van het volksleven. God is hier. En ik wil dat je hier eens over nadenkt. En dit op je in laat werken. Is ons hart. Is ons leven. Is onze gemeente een plaats waar de Heer Jezus de eerste plaats inneemt. Is jouw huis een huis, jouw hart een hart, waar de Heilige Geest zich thuis voelt. Wij zijn wel eens op vakantie geweest in een huisje op een park. En als je daar dan binnenkomt, het eerste wat je bij tegenaan loopt is de lucht die er hangt. Je zegt, nou, dat is niet mijn lucht. Daar voel ik me niet echt in thuis. En ik zei dan tegen haar net, ga eerst maar gewoon iets koken. Dat die lucht eruit gaat, ramen open. Dat we onze eigen lucht binnenbrengen. En dan zag ik daar van die plastic planten staan en zo. Nou, dat trok ook niet erg. Het was niet gezellig. Het was niet mijn thuis. Ik voelde me er niet thuis. En dan lag er nog lectuur. Wat de toets van het woord van God niet kon doorstaan. Ik voelde me niet thuis. En wat deed ik? Ik ging aan de slag. Om het te maken tot mijn huis. Zodat ik een heerlijke, ontspannen vakantie zou beleven. Broeders, zusters. God verlangt vandaag te midden van ons te wonen. Maar voelt hij zich nog thuis? Kan hij zijn werk doen? Mag hij aan de slag gaan? Is ons hart, ons huis, ons leven een plaats waarvan hij zegt, daar bivakkeer ik graag. Dat is echt thuiskomen. Toets je leven vanavond. Ik moet verder. Naast het feit dat de Shechina het zichtbare teken was van Gods aanwezigheid, had de Shechina nog twee functies. En dat is zo geweldig. En wat ik wil duidelijk maken is dit. Dat je ziet dat God een volk verlost uit slavernij, maar dat hij dat volk draagt en stuurt en leidt, dat hij in alle dingen voorziet. Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. En die Shechina, het eerste doel, de functie is dat hij de koers, de richting bepaalde. Geweldig. Je zou kunnen zeggen, ik heb het zomaar even genoemd, niet oneerbiedig, maar het was de geestelijke tomtom van het volk van God, toen de tijd. De Shechina, God is tegenwoordig en hij kan vertrekken wanneer hij wil en hij kan blijven wanneer hij wil. We moeten dus ons hoofd omhoog heffen. Niet te veel naar de woestijngrond kijken. Niet te veel blijven leven bij die ervaringen van het hier en nu, maar gefocust zijn op de Allerhoogste, op de Eeuwige. En dit wordt duidelijk, dat Israël geen eigen plannen kon maken. Israël kon niet zeggen, nou, het lijkt ons wel wat om morgen even daar een uitstapje naartoe te doen. Dat zat er niet in. Bewoog de wolk, dan moeten wij meebewegen. Dan moeten we opbreken. En realiseer je wat er opgebroken moest worden. En niet mopperen, maar opbreken, ieder zijn taak waarnemen en verschuiven met elkaar. Doorreizen. Dus Israël had geen eigen plannen, ze waren volkomen afhankelijk van de beweging van de wolk. Er is een lied in opwekking dat zegt, Gods weg is de beste altijd. Dat is nogal een belijdenis. En toch was het zo. De Heere God heeft zijn volk geleid. En het wonderlijke is dat ik in die leiding van het volk zie dat de Heere God overal aan gedacht heeft. Dat mag je vanavond bemoedigen. Misschien denk je wel eens in je leven, zou die daar nou nog aan gedacht hebben? Volgens mij is in dat ontschoten, dat stukje terrein van mijn leven. Nou geloof me, Gods ogen zijn op ons gericht. En hij wil voorzien in alles. Het tweede wat ik ervan wil zeggen wat de functie betreft, dat vind ik ook mooi. Het woord wolk in het Hebreeuws kan je ook vertalen met wolkenmassa. Sommige vertalingen spreken namelijk ook niet van een wolk, maar van een wolkkolom. Dus die wolk was blijkbaar zo groot dat het volk ook bescherming bood. Dus God was in hun midden. God leidde hen van stap tot stap. Hij ging voorop, ze hoefden slechts te volgen. Hoe gaat dat andere liedje? Volgen, volgen. Ik wil Jezus volgen. En het derde was, wat ik erover gezegd heb, dat het tot bescherming van het volk was. En misschien ben je wel eens in de woestijn geweest. En dat is warm, dat is heet. En er staat dat die wolk overdag een schaduw is. En 's nachts was het als het ware een kachel, een verwarming. En dat is zo bijzonder, dat getuig van de liefde en de bewogenheid van God met zijn volk. Hij leidde hen niet uit het slaafhuis van Egypte om hen aan hun lot over te laten. Dat bemoedigt mij. Dank u wel, Heer Jezus, dat u me hebt losgekocht uit het rijk van de duisternis en mij gezet heeft in de vrijheid. Maar dat niet alleen. Dat u me begeleidt van stap tot stap, dat u vooruit gaat, dat ik slechts hoef te volgen. Dat ik slechts mijn ogen op u hoef te richten, ziende op Jezus, de overste leidsman en de volleinde van het geloof. Dat ik de weg niet hoef te bepalen, maar dat de weg van hem is. En dat ik slechts mijn voetstappen in die van hem hoef te zetten. Geef de heiland het roer in handen, uit handen. En dan heb je rust in je leven. En ook dit laatste, we hebben het geproclameerd, niet voor niks. Psalm 121 zegt het. De zon zal u overdag niet steken en de maan niet in de nacht. Wij mogen straks gaan slapen. Maar er is een God in de hemel die ook vannacht over u, jou en mij waakt. En misschien lig je wel eens wakker. Maar hij is ook wakker. Hij kent je. Hij kent je gedachten, hij weet je zitten, hij weet je staan. Hij is betrokken op ons leven. Laat je vanavond daardoor bemoedigen. God verlost niet alleen, maar hij begeleidt ook naar je eindbestemming. Hij draagt je. En ik werd daar zo vol van in de voorbereiding. U, jij en ik die geloven in de Heer Jezus Christus, delen ook in Gods vaderlijke zorg. En dat is de boodschap van de Shechina. Ik ben er, ik leid je en ik bescherm je. En hoe zie ik dat terug in de Bijbel? Johannes 14 zegt dat God door zijn geest in allen woont die in hem geloven. Dat diezelfde geest leidt in de waarheid. En de waarheid in de Bijbel is niet allereerst een leerstuk, maar een persoon. Jezus, de Christus, de Zoon van God. Hij die zich in Psalm 23 openbaart als de herder van schapen, als de leider van de kudde. Ik vind het geweldig dat ik hem mag leren kennen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En dat is wat de Heere God zijn volk wilde leren doen. En dat is waar hij u, jou en mij vandaag van wil overtuigen. En weet je wat het probleem is? Dat je vanavond misschien zegt, ik weet dat allemaal al. Maar de vraag is, leef je eruit? Want als je leeft uit het feit dat God jouw herder is en jouw leider is en jouw beschermer is, dan leef je toch ontspannen, of niet? Dus het gaat erom dat je het niet in je hoofd hebt, maar dat je het met je hart gelooft en dat je God gaat danken voor al deze weldaden. De Heer Jezus, hij is herder en hij is leider. Ik las vandaag, hoef je niet op te zoeken, Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Wat wil ik duidelijk maken? Die Shechina is een initiatief geweest van de Heere God. Is een uiting geweest van wat er in zijn vaderhart is. Opdat het volk bemoedigd zou zijn. En opdat ze voorwaarts zullen gaan. Te midden van woestijnervaringen. Ziende op de eeuwige. Die doet wat hij zegt. Die vervult wat hij belooft. En die zich openbaarde als de ik ben die ik ben. Ik word hier blij van. Want dat is door de Heer Jezus de God die ik als mijn vader mag kennen. En hij is niet veranderd. Mensen veranderen. Deze wereld verandert. Deze wereld gaat voorbij. Maar hij is tot in eeuwigheid dezelfde. En wie vandaag eenvoudig zijn vertrouwen op hem stelt. Die zal niet beschaamd worden. Wat je ook meemaakt. En er zijn er onder ons die door heftige dingen gaan vandaag. Maar weet dat je nooit zo diep zal gaan. Of hij is dieper gegaan als jij. Om je te dragen. Je te beschermen. Je te bemoedigen. Je aan te sporen. Ik moet verder. Colossense 3 ten slotte zegt in hoofdstuk 3, het derde vers. Uw leven is met Christus verborgen in God. Dat geldt voor een christen. Zouden we dan nog vrezen? En daarom moeten we elkaar bemoedigen met deze woorden. Aansporen. Broeders en zusters. De leiding in ons leven, luister goed, is een levende leiding. Niet het volgen van menselijke regels en voorschriften. Nee, wij volgen de levende Christus, de Messias. En waak ervoor, waak erover, dat je op hem blijft afgestemd. Ik ga een stapje verder. Dit heb ik gezegd. Nu stapte die Israëliet uit zijn tent. Wat zag hij het eerste? Ik geloof die Shechina. En als die dan liep naar de tabernakel toe, wat zag hij dan? Dan zag hij die grote witte omheining die je hiervoor ziet. En die staat beschreven als je meeschrijft in Exodus 27 vers 9 tot en met vers 19. Daar staat de opdracht dat die tabernakel moest bestaan uit onder andere een omheining. En nou kom ik dus bij mijn laatste punt waar ik nog wat over wil delen. Voltooiing van het werk, het neerdalen van Gods heerlijkheid. Dat is mooi, hè? Nou gaat hij zijn heiligdom en de plaats waar hij woont, die gaat hij ook beschermen, afzonderen. Zie je de volgorde? Bouwen, neerdalen en een omheining. Hier gaat het over wat God te zeggen heeft, wat zijn plan is, waar hij heerschappij heeft. Een witte omheining. Er staat dus beschreven, ik ga niet alles lezen, want dat voert vanavond te ver. Een beetje de vaart erin houden. Maar dat staat dus beschreven in Exodus 27 vers 9 tot en met 19. Nu wordt daar gesproken over lengtematen en dan wordt de lengtemaat een L genoemd. Dat is een Hebreeuwse maat. En die omheining die was dus 100 L bij 50 L. Dus de langste zijde 100 L en 50 L. En de hoogte van die omheining was 5 L. Nou, 1 L is ongeveer 50 centimeter. Dus de hoogte van die omheining, ik ben 2 meter, is ongeveer tot aan de top van mijn vingers. Dit was de omheining. Dus je kwam als Israëliet uit je tent en dan zag je eerst de wolk van de heerlijkheid. Daar ben je als eerste mee geconfronteerd. En liep je richting die tabernakel, tentenkamp lag eromheen, dan werd je geconfronteerd met een 2,5 meter hoog wit doek. En daarachter vond het allemaal plaats. Maar je kwam niet verder als dat doek. En je kreeg opnieuw een confrontatie, om het zo te zeggen. Met wie met je geconfronteerd? Nou, dat witte kleed, dat getuig van Gods heiligheid. Dat getuig van Gods reinheid. Van zijn smetteloosheid. En dat houdt mij uiteindelijk op afstand. Eerst de heerlijkheid van God zie ik. God is in ons midden. Het tweede, hij woont in die tent en ik moet op afstand blijven. Niet dichterbij komen. Dat is uiteindelijk de boodschap. En wit in de Bijbel is altijd de betekenis van de dingen die ik zojuist gezegd heb. Denk op Psalm 51 vers 9. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Denk aan de berg van de verheerlijking, waar ook die heerlijkheid zichtbaar werd. En denk aan de opstanding van de Heer Jezus. Die blinkende gewaden. Reinheid. Heiligheid. Zuiverheid. En die omheining was strak gespannen. En die functioneerde dus als een soort muur. Als een afscheiding. En dit bepaalt ons bij Genesis 3. Daar waar er scheiding is gekomen tussen de heilige God en onheilige mensen. Daar kwam een scheiding. En die hoge witte gordijnen zeggen als het ware verboden toegang. Je mag niet dichterbij komen. Je moet op afstand blijven. En het woord afstand is een kernwoord wat betreft het oude verbond. Alles was op afstand. En dit moet je goed op je door laten dringen, tot je door laten dringen, omdat dat verwondering geeft over het nieuwe verbond waar wij mogen leven. Nu had die tabernakel 2 ingangen. Dat is altijd een beetje een flauw grapje, maar had 2 ingangen. Jullie durven nog niks te zeggen, maar had een goddelijke ingang, dat is in het Heilige der Heiligen, daar daalde de Shechina neer, en hij had een menselijke ingang, om het zo te zeggen. En nou is het zo geweldig dat de Heere God duidelijk maakte waar die ingang was. Want dat tentenkamp dat was heel groot. Ze lagen, zoals ik vorige keer gezegd heb, om de tabernakel heen. Op afstand wel, maar je moest dus weten waar de ingang gelegen was. Stel voor dat je aan deze kant lag, dan was dat toch wel een behoorlijk stuk lopen. En dan werd je voortdurend geconfronteerd met een lange witte muur waar je omheen moest. Want er was slechts voor jou als Israëliet 1 ingang. En als je alle meters bij elkaar optelt, was dat ongeveer 150 meter. En slechts 10 meter was de ruimte waar jij doorheen kon. Dat was de enige plaats. Ruim genoeg voor meerdere mensen om binnen te komen, maar 10 meter van de circa 150 meter was de ingang. En nou ga ik iets moois vertellen, wat ergens ook wel weer aangrijpend is. Toen Adam en Eva zondigden in het paradijs, en toen de mens als God wilde zijn, toen werden ze uiteindelijk verdreven uit het paradijs. En wat was het gevolg? De Heere God stelde 2 cherubs op, die uiteindelijk het paradijs niet meer in mochten. En aan welke kant van het paradijs werden de cherubs opgesteld? Aan de oostkant. En aan welke kant heeft de Heere God een opening gemaakt, zodat mensen weer kunnen komen in de nabijheid van God? Zij het op afstand. Aan de oostkant. En dit is voor mij zo'n geweldige bemoediging. Dat waar ik de deur heb dichtgegooid, God zei, je komt er niet meer in, ik zet de 2 cherubs neer. Aan de oostkant. Daar heeft hij, met dit verlangen wat ik vorige keer heb uitgelegd, aan de mensheid getoond. Ik wil weer in relatie met jullie treden. En aan de kant waar jullie de deur dichtgooiden, daar ga ik hem weer openstellen. En ik hoop dat je dit ziet en dat je dat blij maakt. Dat is verwondering. Dat is zo geweldig diep. En wat gaat er straks gebeuren? Als de Heer Jezus, de Messias, weerkomt en hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, aan welke kant gaat hij Jeruzalem binnen? Aan de oostkant. En ook dan zal hij daardoor binnentreden. En daar hebben ze nu weer zoiets van, we metselen alles dicht. Nu komt hij er niet meer in, met eerbied gesproken. Maar hij zal baan gaan breken en intrek gaan nemen via het oosten van Jeruzalem. En dan het laatste. Aan het oosten was ook de kant van waar de zon opkomt. Dus aan het oosten ging je naar binnen en je liep naar het westen toe. Het oosten in je rug. Dus als je hier lag, had de Heere God dat ook heel makkelijk gemaakt. En dat is vandaag nog zo. Hij laat het evangelie verkondigen, de deur, de weg. Heel makkelijk heeft hij het gemaakt om hem te vinden. En dat was hier ook zo. Ze lagen hier omheen, maar waar de zon opkwam, daar was de opening. Daar moest je wezen als je je hart wilde delen via de priester met de Heere God. Makkelijk te vinden. En nou was die poort aantrekkelijk. Ik weet niet wat je hiervan vindt, maar dit is een eenvoudige afbeelding van deze poort. Hij was van doek. Hij was niet van staal. Er zat ook geen grendel op. En hij was, zoals ik zei, 10 meter breed. En daar ging een uitnodiging van uit. Nou, ik hoef niet uit te leggen van wie die poort een beeld is, van wie deze deur een beeld is. Dat is de Heer Jezus Christus. Alles spreekt van zijn heerlijkheid, maar vooral ook dat begin. En dat is altijd zo in het leven. Er zijn hele discussies gevoerd en, hoe zeggen ze dat? Koude hoofden, kille harten, of andersom, maar je begrijpt wat ik bedoel. Over de discussie, wie is nou de eerste? Nou, troost je met deze gedachte, God is altijd de eerste. De Heer Jezus is altijd de eerste. Hij is de eerste en de laatste, hij is het begin en het einde, hij is de alfa en omega. Hij is altijd de eerste. Wie ontmoet ik als eerste? Dat is de Heer Jezus. En als ik hem ontmoet, dan komt alles in mijn leven op zijn plek. Dat zou je gaan zien de komende avonden. Alles komt op zijn plek als je hem gaat ontmoeten. En de Bijbel zegt in Johannes 10 vers 9, ik ben de deur en als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden. Dat zijn bekende klanken, bekende teksten, maar wij moeten ze doorgeven en proclameren. Want dit is zo'n belangrijke waarheid. God had slechts 1 deur, 1 poort. En daardoor moest het volk binnentreden. Vandaag zijn er niet 2 of 3 of 4 deuren. Er is slechts 1 weg tot de Vader. En dat is Jezus. En dat is zo belangrijk, omdat er zoveel verwarring is, ook binnen de christenheid. Ja, er zijn 100 wegen naar Rome, maar er is er slechts 1 tot de Vader. En de Heer Jezus zei het, ik ben die weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Maar hij heeft nog meer gedaan. Hij zei niet alleen, ik ben de waarheid, hij sprak de waarheid. Hij zei niet alleen, ik ben de weg, maar hij is de weg gegaan. Hij heeft de weg gelopen. En hij zei niet alleen, ik ben het leven, maar Godezijdank, hij gaf zijn leven. Zodat er een toegang is tot het heiligdom van God. Nou, 4 kleuren zie je hier. Die deur die spreekt van de Heer Jezus, maar de kleuren spreken ook van hem. En dit zijn kleuren, die zal je steeds terug gaan vinden in heel die tabernakel. Ze komen steeds terug en ze spreken van de Heer Jezus Christus. De kleur wit heb ik al uitgelegd. Reinheid, heiligheid. Zuiverheid. En dan gaan we naar de kleur blauw. Ook dat spreekt van de Heer Jezus. Het is interessant dat de Statenvertaling waarmee ik ben opgevoed, die spreekt over hemelsblauw. En is goed vertaald. Dat is mooi. Want dat blauw heeft te maken met de afkomst van de Messias. Hij is zoon van God en afkomstig uit de hemel. Dat is de plaats van zijn afkomst. En het is heel interessant. Je hebt vast wel eens de Joodse mannen zien lopen met die tzitzit. Hè, aan de 4 hoeken van de talit en dat gebedskleed. En daar zitten van die klosjes aan, van die franjes aan. En daar zit ook een draad in. Dat kan je nalezen in nummer 15. En 1 van die draden, van die klosjes, is dus blauw. En die blauwe draad bepaalt de Jood heel de dag bij de geboden, de inzettingen van de Here. En waar zijn die geboden van afkomstig? Van de eeuwige, van Yahweh, die in het hoge en het verhevene woont. Dus de kleur blauw getuigt van de hemelse afkomst van de Messias. Nou, het is niet zo gek om af en toe eens naar die kwasten te kijken en je te beseffen, ik moet gericht zijn op dat wat boven is. Waar hij is, dat is blauw. Dan gaan we naar rood. Wie 2 kleuren rood, dat zie je ook hier. Dat is een beetje moeilijk te zien op de camera, denk ik. Maar je hebt 2 kleuren rood. In de eerste plaats purper. Dat is een dieprode kleur, of een paarse kleur, en dat spreekt van koninklijke heerschappij. Dat geldt ook voor de Heer Jezus. In de Bijbel lezen we dat purperen kleding was wat door hooggeplaatste en koningen werd gedragen. Het was een luxe artikel en het kostte veel geld. Dus dit spreekt, die purperrode kleur, van de koninklijke heerschappij van de Heer Jezus. Zijn hemelse afkomst, blauw. Zijn reinheid, zijn heiligheid en zijn zuiverheid wit. En dan de laatste kleur, scharlaken. Dat spreekt van reiniging, van vergeving. Dat spreekt van redding door het bloed van het lam. En dat is, dat voert nu een beetje te ver, maar het is heel mooi. Hè? Scharlaken, dat komt van een klein beestje af in Israël. Dat als het sterft, dan laat dat iets na, iets achter. En die vloeistof, daar wordt uiteindelijk de kleur rood van gemaakt. Dat is heel interessant. Dus door het sterven heen, door dat proces heen, krijgt dat beestje ook nageslacht. En hij laat een stofje achter, een vloeistof achter, waar uiteindelijk wol mee rood werd gemaakt. En dat is natuurlijk helemaal toe te passen op het kruis, lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En scharlaken werd in Israël ook gebruikt bij rituelen ter reiniging van melaatsen bijvoorbeeld, Leviticus 14. En wie denkt niet aan Rahab de hoer? Die had een scharlakenkoord uit de raam en dat was tot redding van haar familie en van haar. Nou, die vier kleuren. Ze spreken alle vier van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En je zal ze allemaal terug zien komen. En wat interessant is, en daar moet je voortaan op letten als je de evangelie leest. In elk evangelie is één van die aspecten uitgewerkt. Als je het Johannes evangelie leest, dan lees je bijvoorbeeld heel sterk over de Heer Jezus als Zoon van God. Dus vier kleuren, vier aspecten van de Heer Jezus, van zijn werk, van zijn karakter. Maar je ziet het ook terugkomen in de vier evangeliën. Dat is geweldig. Er zit één grote lijn in. Nou, ik ga beginnen met afsluiten. We zijn naar binnen gegaan. Het is een belangrijke prediking, de deur. Een heel bekende. Maar lieve mensen, buiten de poort, buiten de omheining, ben je automatisch. En om binnen te gaan, moest je een keuze maken. En dit is een aangrijpende boodschap ook vanavond. Wat leert mij dit nog meer? Andere weg. En ik bid het je, laat je niet wijsmaken dat er een tweede, derde of vierde weg is. Er is één weg tot de Vader. En die weg moet verkondigd worden. Gepredikt worden. In betoon van geest en van kracht. En deze poort, die heeft geen grendel. Maar die poort staat open. En die is voor iedereen toegankelijk. En weet die man, die vrouw, die die poort afsluit of nagenoeg dichtzet. Want God nodigde zijn volk. Hij was niet vergrendeld. Je kon zo binnenlopen zonder een afspraak vooraf te maken. En hoe je binnen moest komen, dat hoor je de volgende keer. Maar dit zijn belangrijke waarheden. De Heere God heeft de weg voor ons bereid. Maar het binnengaan is onze eigen verantwoordelijkheid. En nou komt er een hele belangrijke. Die weg, die poort, is een beginpunt. En nooit een eindstation. Veel mensen blijven rondom de poort hangen en komen niet verder in hun leven. En die zeggen, ja, ik ben naar binnen gegaan en dan zijn ze weer buiten. En dan staan ze weer binnen en dan staan ze weer buiten. Dit is een beginpunt. God heeft de weg gebaand met maar één verlangen, dat wij zouden doordringen tot op het vaderhart van God. Wat in die tijd nog op afstand was, is door de Heer Jezus Christus dichtbij gekomen. En daarom moeten we mensen helpen, stimuleren en moet de prediking zodanig zijn dat mensen ook geestelijk stappen maken, dat ze verder komen. Maar als een prediker niet verder is dan de deur, dan zal degene die hij onderwijst ook niet verder komen dan de deur. En dat is aangrijpend. Omdat mensen dan onvolwassen blijven. En niet groeien naar de geestelijke volwassenheid. En dat is zo ontzettend belangrijk. Deze poort is slechts het begin en geen einddoel. Wat is het einddoel? Het vaderhart van God. En binnen de poort, vind ik zo indrukwekkend. Binnen de poort, daar zien we het altaar. Daar zien we het wasvat. Binnen de omheining spreekt alles van verzoening, van vrede, van relatie, van intimiteit, van Gods nabijheid. Maar buiten, het woord buiten in de Bijbel, schrik niet, buiten is de plaats van oordeel. Buiten is de plaats van de honden. Buiten is de plaats van de tovenaars. Buiten is de plaats van de afgodendienaars. En buiten is de plaats van een ieder die de leugen lief heeft en doet. Openbaring 22, vers 15. En daarom, ik bid het je dat de bewogenheid van de Heer Jezus Christus om mensen binnen te brengen, je hart zal vervullen. Want buiten hem is geen leven. Maar binnen is het leven. En nog is er plaats. Maar er komt een dag dat zoals bij de ark de deur dichtging, dat de genadedeur ook dichtgaat. En de vraag is of wij dat als christenen vandaag nog geloven en beseffen. Of dat we mensen in slaap sussen en zeggen stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar wij moeten persoonlijk vernieuwd worden. En daarom, laat de liefde van God en de gezindheid van de Heer Jezus Christus je hart vervullen. Om deze boodschap uit te dragen. Hoe eenvoudig ook. Maar de meest eenvoudige boodschap in de wereld zet mensen in de vrijheid. In de ruimte. En daarom laat je niet wegtrekken bij de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Want in hem is het leven. Hij is de weg. Hij is de waarheid. En de waarheid zal mij in 2016 vrijmaken. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. En voordat we nou de volgende keer verder gaan, is mijn vraag vanavond. Ondanks dat ik weet dat velen van jullie de Heer Jezus volgen. Maar is mijn vraag vanavond, ben je binnen of ben je buiten? Daar komt het op aan. Dat je dat 100% zeker weet. Ik las vandaag, en daar sluit ik echt mee af. Iets van Sidney Wilson, misschien ken je hem. Dat is een man die door God op een geweldige manier is gebruikt. Hij zegt maar, onder de categorie mensen die buiten zijn, heb je 5 soorten mensen. Luister goed. De eerste zijn de ontduikers van de poort. Hij zegt, ze verzinnen alternatieve wegen tot de Vader. Ze proberen onder het doek door te gaan of er overheen te klimmen. Ze steunen op eigen werken of proberen zichzelf in hogere sferen te brengen door occulte praktijken, New Age en noem maar op. Het is hot. En ze vullen dat geestelijke vacuüm met iets wat uiteindelijk hen in de duisternis leidt. Degene die de poort ontduiken, maar broeders en zusters, er is geen leven buiten Jezus. Je kan het overal zoeken. Je kan het in je eigen werken zoeken. Je kan je eigen kapot, ja doodwerken, maar je zal geen vrede ontvangen. Slechts door tot Jezus te komen. Kom dan tot Jezus. Hij stierf ook voor u. Een andere weg werkt niet. De tweede groep, zegt hij, dat zijn de opknappers voor de poort. Het zijn mensen die ergens nog wel ernstig zijn met het evangelie, maar die zichzelf zo opvijzelen en zeggen, ja, als ik in een bepaalde mate ben opgeknapt, dan ben ik geschikt om tot God te naderen. Ik nodig je vanavond. Hoe zwart je ook bent, wat je verleden ook is geweest, God is dieper gegaan dan jouw verleden. Je bent welkom zoals je bent. Kom tot hem. Hij nodigt je. En knap jezelf niet op, want het is altijd en eeuwig tekort. Alleen de gerechtigheid van Jezus telt. De derde groep, dat zijn de wachters voor de poort. En dat is ook kenmerkend hier in de Alblasser Waard. Die zeggen, ja Jacques, het is allemaal mooi wat je deelt, jongen. Maar God moet het doen in mijn leven, hè. En die wachten voor de poort, die zijn ernstig met God bezig, maar die zien niet in dat er een man heeft gehangen aan het kruishout van Golgotha, die ruim 2000 jaar geleden heeft uitgeroepen, het is volbracht. En dat offer was een offer waar de Vader mee instemde, waar niets meer aan toegevoegd hoeft te worden. En dat offer, dat bloed, dat biedt hij aan. Ik hoef niet meer om dat offer te bidden, want het is reeds gebracht. Ik hoef niet om dat bloed te smeken, want het is reeds gestort. En de evangelieprediking is, kom tot hem en leef. We hoeven niet voor de poort te wachten. God heeft dat deel waar hij verantwoordelijk voor is gedaan. En hij nodigt je, ernstig en welmenend, om er gebruik van te maken. En iets wat je wordt aangeboden, kan je 2 dingen mee doen. Of je zegt dank u wel, of je werpt het weg. Maar je moet die stap zetten. Jullie kennen het voorbeeld, ik ga het toch noemen van Spurgeon. En de zondagsschoolmeester met het horloge. Die zondagsschoolmeester wilde dit uitleggen. Je moet een stap zetten. En hij bood zijn horloge aan al die jongens van die zondagsschool. En de een na de ander wees het af. En ze hadden allemaal een goede reden. Nee meneer, ik ben het niet waard. Dat gaat aan mij voorbij. En de ander zei, ja, maar ja, zo'n kostbaar horloge. Ik durf dat niet zomaar aan te nemen hoor. En toen zat er aan het einde van de rij een eenvoudige jongen, niet dom hoor, maar eenvoudig. Eenvoudige jongen. En die keek hem eens aan. En die zei dat horloge. En het enige wat hij zei was, dank u wel. Dank u wel. En weet je wat er toen bij die anderen gebeurde? Het is net 2016. Die werden boos een beetje en verontwaardigd. En wat zeiden ze? Ja, als we hadden geweten dat hij het meende, dan hadden we het ook wel aangenomen.
Maar broeders en zusters, zo is het ook met het evangelie. En wie het gelooft, wie het aanneemt, wie de Heer Jezus toelaat, wie zich overgeeft, wie vertrouwt, hoe je het ook noemen wilt, gaat om dezelfde zaak, die heeft leven. Amen. Wacht niet langer. Kom tot je heiland. Kom tot hem nu. De vierde groep, we zijn er bijna. Dat zijn de bidders voor de poort. Dat zijn ook ernstige mensen, maar die blijven maar bidden. Herken je dat? Er was een broeder, dat was een schok voor mij in mijn leven, waar ik dat mee deelde. Ik zeg, ik bid wat af. En ik vraag wat af. En ik was ernstig met God. En toen zei hij heel eenvoudig tegen mij. Misschien wordt het tijd dat je een keer gaat danken. Gaat danken. Ja, alles is reeds volbracht. Ken je dat voorbeeld van die jongen, wiens vader bakker was? Dat is een van de mooiste voorbeelden die ik ooit gehoord heb. Die jongen was aan het spelen met vrienden in de straat. Met een knuppel en een bal. En ze waren aan het spelen en in hun spel sloegen ze een bal door de ruit heen. En de jongen die het gedaan had, die kwam uit een arm gezin. En ze bedachten een plan, hij denkt niemand heeft het gezien. Die bal ging door de ruit bij de bakker trouwens. Heeft niemand gezien en ze renden vlug weg, maar de bakker had wel gezien wie het gedaan had. Dus 's avonds, toen hij thuis kwam bij het eten, zat de bakker op de bank met de nota van die ruit. Dus die jongen die kwam thuis en die voelde het natuurlijk wel aan. Ik ben de schuldig, ik ben weggelopen, ik heb het niet beleden. Maar ook mijn vader zal de rekening moeten betalen. En die bakker gaf die nota en die jongen bood zijn excuses aan de bakker en die vergaf het hem en die bakker ging weg. Maar toen zat hij nog met zijn vader. En toen voelde hij het in zijn hart. Mijn vader heeft al niet veel geld en nou moet hij dit ook nog betalen. En hij beleed zijn schuld naar zijn vader. En zijn vader zegt, jongen, het is je vergeven. En hij ging naar bed toe en hij kwam de volgende dag uit bed en hij voelde het nog steeds rommelen in zijn hart. En hij ging weer naar zijn vader en weer beleed hij het. Zijn vader zegt, jongen, je weet het. Het is vergeven, het is goed tussen jou en mij. En toen kwam hij in de loop van de dag voor de derde keer. En toen werd zijn vader een beetje geprikkeld. En hij zei tegen hem, jouw probleem is niet dat je je zonden niet beleidt, maar jouw probleem is dat je mijn vergeving niet aanvaardt. En daarover ben ik heilig verontwaardigd. En dat is zo belangrijk. Je hebt de wachters, maar je hebt ook de bidders. Het wordt tijd dat we God gaan danken voor dat volmaakte offer, voor die deur, de Heer Jezus Christus. En dan heb je als laatste nog deze, de twijfelaars, zegt Sidney Wilson. Die staan ook voor de poort. Dat zijn mensen die hebben waarheden van de Heere God gezien, op zich in laten werken, maar die kunnen er niet bij. Misschien herken je dat wel. Het is te hoog voor me. Misschien vind je dat ook wel van deze avonden. Er is wel eens het verwijt naar me toegekomen, het gaat wel erg makkelijk bij jou. Nou, er zei ooit eens iemand tegen mij, het gaat of het gaat niet. Het gaat makkelijk of het gaat niet. En zo is het. Maar die twijfelaars, misschien zijn ze hier wel. Nou, toen de Heer Jezus was opgestaan, toen twijfelden ze ook. Sommigen aanbaden hem, maar sommigen twijfelden. En wat deed hij toen? Toen stapte Jezus op en af. En toen liet hij zijn wonden zien. En toen zei hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij openbaarde zichzelf opnieuw, opdat die twijfelaars over zouden gaan in geloof. Als je op jezelf ziet, en je staat voor de poort, dan zeg je misschien, oh, als ik toch eens binnen zou kunnen gaan. Maar ik twijfel zo. Dan wil ik vanavond zeggen, het gaat er niet om wie jij bent, wat jij voelt en ervaart, wat jouw verleden is. God nodigt jou helemaal niet op grond van iets in jezelf, maar hij nodigt op grond van zijn genade en zijn barmhartigheid, kom binnen. Laten we maaltijd met elkaar houden. Het gaat er helemaal niet om hoe jij je voelt in de eerste plaats. Maar het evangelie komt tot jou, opdat je er gelovig gebruik van maakt. Zie af van jezelf. Zie op hem. Dat is de tekst waar Spurgeon door tot bekering kwam. Zie op Jezus. En word behouden. Geloof in hem. Vertrouw je aan hem toe. Hij nodigt. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven.